Mocht hij het doen of niet doen, nog een beetje problemen met techniek. Dus. Even kijken hoor. Nou, we gaan het toch maar gewoon proberen. We gaan 2 pages verder. Het heeft, zie ik, 20 minuten gekost om weer terug op internet te komen. Maar ik zie dat er toch nog een paar toch zijn blijven hangen. Dus we gaan verder. Het heeft veel moeite gekost om het weer terug te komen. Maar het is dan toch gelukt. Ja, hopelijk nu weer goed. Ja, zeker. Ja. Alles ging fout met de computer. Dus ik wou hem bijna al over het balkon heen gooien. Maar gelukkig door de rust in mijn hart en de vrede van de Heer heb ik het allemaal. Maar goed, het zijn dingen die heb je soms niet in de hand. Nou ja, we gingen net op weg naar Jesaja 60. Dus laten we dat alsnog doen. Ik kijk nog eventjes voor de zekerheid of het aan het werk al mag. Ja. We gaan naar Jesaja 60. Hè. We hebben het gehad over het... 59 jaar. Oh, dat had ik net even gelezen. Hè. In verband met de verwachting. Het woord dat in een... Wat schijnt in... hoe zei je het ook in 2 Petrus? Ik moet het eventjes naar boven halen hoor. En wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichtte en een morgenster opga in uw harten. Ja, het woord dat schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichtte en een morgenster opga in uw harten. Dat moet je allemaal lezen in het context, in het licht van de grote verdrukking en de kleine kudde. Ze weten, kijk, wij weten ook dat de Heer komt. Wij verwachten hem toch? Dat weten we op basis van de schrift. Maar we weten natuurlijk alleen niet wanneer die komt. Het kan elke dag zijn. Maar zij weten gewoon, ze hebben een tijdslijn. Dus ze weten dat die... Dat hij binnen niet afzienbare tijd komt, dan kan je zo uitrekenen. Hij komt eraan. En er zit dus midden in die duisternis. En het woord is een lamp voor mijn. Hoe zegt hij ook weer? Een licht op mijn pad. En een lamp voor mijn voet. Ja, en dat schijnt. Heeft met duisternis te maken. Anders heb je geen lamp nodig, toch? Dus we leven in de duisternis. En zij al helemaal. Nou, Jesaja 59. Ik moet even kijken. Ik moet eventjes me. Even weer op het spoor komen. Jesaja 59. Dat had ik inderdaad gelezen. Dat gaat over de toorn van God. Hij gaat hun 59 vers 8. Ja, hij gaat hun vergelden. De wederpartijders, dat zijn zijn vijanden. En wie zijn dat? De wederpartijders. De vijanden van God, dat zijn de vijanden van hun. En dat zijn ook de vijanden. Dat zijn de vijanden van God. En dat zijn ook de vijanden van de kleine kudde natuurlijk. En dan zullen zij de naam des Heren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Dat wil zeggen, vrezen, die vijand, als de vijand zal komen, gelijk een stroom zal de geest des Heren de banier tegen hem oprichten, tegen die vijand. En dan zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heer. Nou, dat zijn natuurlijk de gelovige Joden, ja. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van de mond uw zaads, nog van de mond van het zaad uw zaad, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid toe. Goed, de woorden die in uw mond gelegd heb, die zullen niet wijken. Nou, het woord van God, ja. En dan zie je in hoofdstuk 60... Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Maak u op, ja, word verlicht. En want wie zegt dat hij het licht der wereld is? Dat is de Heer Jezus, toch? En de heerlijkheid des Heren gaat over u op, over u Israël. Dat staat bij mij wel de heerlijkheid der kerk, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is een, dat hebben ze de vertalers erbij gezet, maar dat is geen... Geen geïnspireerde regel die er staat, want kerk het lichaam van Christus bestond helemaal toen niet. Maar zie, de duisternis zal de aarde bedekken en de donkerheid de volken. Zie je dat? De duisternis zal de aarde bedekken. Het is geestelijke duisternis. Ik bedoel niet dat het hele nacht alleen maar dag en nacht helemaal donker is, zoals op de Noordpool soms. Nee, je hebt het over geestelijke duisternis tegenover het licht. De Heer Jezus. Ja? En de donkerheid, kijk, de volken. Doch over u zal de Heer opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan. En koningen tot de glans die u is opgegaan. Dus er komt duisternis. In het koninkrijk is er geen duisternis. Ja. Er zijn nog mensen die zijn niet gelovig. Maar Israël gaat van hun roeping vervullen. Gaan ze het evangelie verkondigen. Maar die duisternis spreekt natuurlijk over de grote verdrukking. En dan zal de Heer over hun opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En dat is natuurlijk als ze in het koninkrijk zijn. Want dan zie je ook, de heidenen zullen tot uw licht gaan. Nou, dat is dus de verwachting dat hij komt, zoals Petrus dat ook zegt, ja, totdat de morgenster opgaat in uw harten. Dat licht, dat woord, dat schijnt als een licht in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt, zegt hij. Nou, die dag is natuurlijk als Christus komt, de tweede komst van hem op aarde. Kijk ook even mee in Zefania, en dat lees je ook niet elke dag, dat is een van de laatste bijbelboeken van het Oude Testament. Habakkuk, Haggai. Oh, ik zit al te ver. Zachariah. Ja. Zefania. Ja. Zefania. 1. Bladzijde 1011. Vers 14. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Dit geeft een inzicht hoe men dat ervaart, hè? Wat voor dag dat is. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en der verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid. Je ziet hier, dat zijn nog wat karakteristieken voor die tijd, ja. Een dag der bezuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. En ik zal de mensen bang maken dat zij zullen gaan als de blinden. Ja, het is een dikke duisternis, ja. Ze zien niks, ze zijn bang. En je weet het, als de blinden, dan gaan ze alle kanten op. Want zij hebben tegen de Heere gezondigd en hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden ten dagen der verbolgenheid des Heren. Maar door het vuur zijns ijver zal dit land, ganse land, verteerd worden. Want hij zal een voleinding maken, gewisselijk en haastige, met al de inwoners deze lands. Nou, en dan zie je in hoofdstuk 2, dan zegt hij, doorzoekt u zelf nou. Ja, doorzoekt nou, gij volk dat met geen lust bevangen wordt. Dat wil zeggen, de grote verdrukking is om Israël te zuiveren. Het gelovige van het ongelovige. Wat geen lust bevangen wordt. Lust voor God, ja? Nou, ze hebben geen lust voor God. En dan zie je, dan valt dan ook het... Dan wordt het duidelijk, ja, wie wel lust voor God heeft uit dat volk. Eer het besluit baren, gelijk kaf gaat de dag voorbij, terwijl de hittigheid van des Heren toorn over u lieden nog niet komt, terwijl de dag van de toorn des Heren over uw lieden nog niet komt. Zoek de Heren, alle gij zachtmoedigen des lands, die zijn recht werken. Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid. Misschien zult gij verborgen worden in de dag van de toorn des Heren. Nou, dus dat is, ja, als je dat ziet, is angstaanjagend, toch? Als de Heren gaat toornen. Daarom zal een verdrukking zijn, zoals de Heer Jezus ook zegt, ja, als niet eerder geweest is. Een dag van angst en van benauwdheid. Nou ja, dan kijk je, dat hele stuk gaat allemaal over de dag des Heren. En dan zie je in hoofdstuk 2, dan zie je bijvoorbeeld in kijken in vers 8, ik heb de beschimping van Moab gehoord, de scheldwoorden der kinderen, de Ammons, waarmee zij mijn volk beschimpt hebben. En dan gaat het hele stuk door, ja, dat in vers, even kijken, vers 11, vreselijk zal de Heren tegen hem wezen. God is het niet vergeten, ja, allemaal wat ze zijn volk hebben aangedaan. En dan gaat hij dat wreken. Nou, als je kijkt in 3 vers 11. Te dien dagen. En als hij spreekt over te dien dagen. Dan gaat het allemaal over die tijd waar de tweede brief van Petrus over actueel is. In de grote drukking. Zult gij niet beschaamd wegen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen. Die van vreugde opspringen over uw hoofdvaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heilige bergs wil. Hier zie je dus die verwachting, hè, wat er gaat gebeuren. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Zie je, daar heb je de kleine kudde weer. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugen spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Zie je, dus leugens, hun monden zullen bedriegelijke tongen zullen hebben. Kijk, dat is al wat er gebeurt. En daarom moeten ze op dat profetische woord acht hebben. En dan zie je ook de verwachting naar de Messias, dat die komt, ja. Die groeit en die groeit. Vers 14, zing vrolijkheid, dochter Sions. Juich Israël, wees blij en spring op van vreugde. Van ganser hartigheid, dochter Jeruzalems. De Heer heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. Dat is als hij komt, de tweede komst. De koning Israël, de Heer is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Ten dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heer, uw God, is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefde om de bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Zij zijn uit u, de schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkende behoeden en de uitgestotenen verzamelen. En ik zal hen stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dien tijde zal ik ulieden herwaarts brengen. Ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal u uit ulieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde. Als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zo zegt de Heer. Hoofdverzen. Maar ja, ik pak ze nu dan toch een vers uit het Oude Testament. Dan zie je toch dat het denken van de Jood is hier natuurlijk allemaal mee bekend. En dat is hun verwachting. Koninkrijk en de Messias komt. En de Heer, hij zal hun verlossen. En zal in het midden van hun zijn. Een held die hun zal verlossen zijn. En hij zal vrolijk zijn. Dus ja, totdat die dag aanbreekt, ja. En dat is als Christus naar beneden komt. Dat is waar ze op zitten te wachten. Nog één tekst even, dat is Zacharias, even iets verder. Zacharias 14. Zacharias 14. Nou, in vers 2 zie je dat de heidenen zullen tegen Jeruzalem ten strijde verzameld worden. Dat gaat allemaal over die grote verdrukking en dan zie je in vers 3. En de Heere zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk ten dagen als hij gestreden heeft ten dagen des strijds. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Nou ja, je weet het. Toen de Heer Jezus opvoer naar de hemel, zei die engelen, wat zitten jullie toch te kijken naar boven? Want hij zal op dezelfde manier terugkomen als hij hier nu weggegaan is. Dat was op de Olijfberg. Dus ze weten, ja, hij zal op die plek, zal hij weer terugkomen. En dan zullen zijn voeten daar weer staan. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden. Naar het oosten en naar het westen. Zodat er een zeer grote vallei zal zijn en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft deszelfs naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen. Deze vallei der berg zal rijken tot Azal. En gij zult vlieden als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen en al de heiligen met u, o Heere. Dan zal de Heere komen, mijn God, de Heere met hoofdletters. Ja? Zie dat Christus is de Heer uit het Oude Testament. En het zal te dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en de dikke duisternis, maar het zal een enige dag zijn die de Heere bekend zal zijn. Het zal nog dag zijn. Nou ja, enzovoort. En zie je ook in vers 8, de levende water uit Jeruzalem zullen vlieten. Nou, we gaan gauw terug naar 2 Petrus. Dus ja, kijk, die tekst al in een achterhoofd, ja. Kijk, dat is het profetische woord. Dat zeer vast is. Ja. En alles wat er ook gebeurt, en Jezus zegt ook, het zal op een gegeven moment zo erg zijn, dat als het mogelijk ware, zelfs de uitverkorenen kon verleiden. Dus daarom, zie je hoe heftig het wordt. Zij hebben het profetisch woord en dat is zeer vast. En het kan allemaal de schijn tegen hebben, hoe erg het ook wordt. Houd je aan het woord vast. Je kent de teksten, we hebben er nu een paar gelezen. En hij zal het ook doen, het gaat ook gebeuren. En heb daarop acht als dat licht wat schijnt in een duistere plaats. zitten midden in de dikke duisternis, de antichrist die vervolgt, en totdat die dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Nou, de morgenster die opgaat in uw harten. Wat is een morgenster? Nou, dat heb ik eventjes gegoogeld. Want ik dacht, ja, Maarten is er nou net, toevallig niet. Want die vorige week wist hij ook gelijk de morgenster als een zeeman. Wist hij heel goed dat je die dan, waar hij ziet, waar hij zit en zo. Ik heb er verder geen verstand van. Maar ik heb wel even gekeken. En de morgenster is de planeet Venus. Dat wist ik helemaal niet. Deze is helderder dan de helderste ster. Nou, dus, valt nogal op. Venus is onze buurplaneet en staat dichter bij de zon dan de aarde. Daardoor staan zon en Venus het grootste deel van de dag gelijktijdig aan de hemel, waardoor de planeet dan onzichtbaar is. Dus inderdaad, overdag, dan zie je hem dus niet. Als Venus 's morgens eerder opkomt dan de zon, ja, dat is logisch, dan is de planeet goed zichtbaar. Als ware het een zeer heldere ster, die men morgenster is gaan noemen. Is gaan noemen, ja, misschien wel, ik weet niet of dat toen ook al was, maar... Dat gebeurt overigens alleen zolang Venus aan de goede kant van de zon staat. Rechts van de zon, bij ons vandaan gezien. Dus als je wil zien, moet je rechts van de zon kijken. Als Venus overigens na verloop van tijd, vele maanden, aan de linkerkant van de zon staat, dan is hij 's morgens niet te zien. Dan gaat de planeet echter 's avonds wel later onder dan de zon en zien we eenzelfde heldere ster aan de avondhemel, die dan ook wel de avondster genoemd wordt. En ik kan nog een omschrijving, die lees ik ook even voor, dat is op Wikipedia. Venus is vanaf de zon gezien de tweede planeet van ons zonnestelsel. De planeet is vernoemd naar Venus, de Romeinse godin van de liefde. Vanaf aarde gezien is Venus op de zon en de maan na het helderste object aan de hemel. Vanwege het feit dat Venus, net als Mercurius, een binnenplaneet is en daarom vanaf de aarde gezien altijd betrekkelijk dicht bij de zon staat, is Venus alleen zichtbaar gedurende een half à 4 uur na zonsondergang of voor zonsopkomst. Daar ging het mij eigenlijk om. En dat is eigenlijk wat hier ook ziet staan, hè? Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Dus ja, er is duisternis, ja? En dan komt natuurlijk de zon. En je hebt natuurlijk die dikke duisternis van de grote verdrukking. En ze weten, die morgenster, die gaat ook in hun hart op, maar de dag aanlichten en de morgenster op ga in uw hart, dat is natuurlijk belangrijk. Dat is die verwachting. Die gaat ook in. Ja, hoe zal ik het omschrijven? Volgens mij is het. Je kent toch wel, als je iets graag wil of je hebt iets opwindends. Het duurt bijvoorbeeld nog een week. Maar hoe dichter het nadert, hoe opgewonden je er wordt. Ik bedoel, wij gingen naar Amerika. Nou, maanden ervoor. We gaan samen voor het eerst naar Amerika. Leuk. Maar hoe dichter het naderde, we zeiden dan, we zijn excited. Het was steeds meer dat je. Ja, de dag na, het is bijna zover. Het wordt steeds levendiger voor jou in je hart. En dat is bij hun natuurlijk ook zo. En die morgenster hier met de hoofdletter, dat is Christus. Ja? Kijk, als je even kijkt in Openbaring 2 vers 28, dan zie je het ook vermeld staan. Dat is natuurlijk ook uit de grote verdrukking. In Openbaring 2 vers 26, dat zijn natuurlijk die gemeenten die er dan zijn. En dan staat in vers 26, en die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. Dat is een kleine kudde, en een lid van een kleine kudde. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Dus hij zal met Christus de heidenen hoeden. Zij zullen als pottenbakkers vaten vermorseld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ja, hier staat met een klein letter. Ik moet eerlijk zeggen, ja, Christus is die morgenster. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik lees hem wel eventjes, maar ik zal hem de morgenster geven. Ja, of dat nou precies Christus is, dat die aan hun gegeven wordt, ik weet het niet precies helemaal zeker, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat we wel zeker kunnen weten, ik las het om even, we gaan naar 22 vers 16. Zo zien we, profetie is het allemaal niet altijd helemaal duidelijk. In die tijd zal het allemaal zeker weten wel duidelijk zijn. En Misschien dat ik het over een tijd ook wel weet. Maar kijk, hier in 22 vers 16 zie je een hele duidelijke omschrijving. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. He, in de gemeente. Nou, we hebben net gelezen dat het aan de gemeente was staan. Ik zal u de morgenster geven, met andere woorden. Hier staat, ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Nou, dat kan niemand anders. Niemand kan zeggen in deze wereld dat hij ergens de wortel en ook het geslacht is. Want de wortel, dat is de oorsprong. Dat is natuurlijk degene voor David. En het geslacht als na David. Nou, dat kan geen mens ter wereld zeggen. Zoiets. Dus je ziet ook Christus is God. Maar hij is de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die hoort dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Dus dan krijgt hij het water des levens. Heeft hij eeuwig leven. Nou, wat moet je aannemen? Wij toch ook wel moeten Christus aannemen. Moeten zij ook doen. Dus misschien dat in openbaring 2 dat bedoelt. Ik geef u de morgenster. Maar goed, er is nog een tekst over de morgenster. Dat hebben wij 2 weken geleden ook met elkaar. Toen was er ook een technisch probleem. Maar niet met mijn computer toen. De morgenster. Er is nog iets die zo genoemd wordt. Hè? Dat is Satan. En laten we even kijken in Jesaja 14. Jesaja 14, vers 12. En dat is een profetie over de antichrist, maar ook degene, ook over Christus, over Satan, door wie hij natuurlijk geïnspireerd is. Kijk in vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenket? Dat is ook weer voor in de toekomst. Die de heidenen krenket heeft met antichrist te maken. Maar je ziet hier de morgenster. Hè, dat spreekt echt over Satan. Satan was een morgenster. Ja? En toen is hij uit de hemel gevallen. Ja, God heeft hem uit de hemel geworpen. Toen hij in zonde viel. Christus is de blinkende morgenster. Je ziet hier, ergens anders staat ook dat Satan is een gezalfde. Nou, dat betekent Messias, Christus. Dat is hij nu natuurlijk niet meer. Ja? Maar zo werd hij ook genoemd. Hier zie je dat hij de morgenster is. Maar hij is nu een gevallen morgenster. Een zoon des dageraads. Dat heeft ook met de dag te maken. Nu is hij dat natuurlijk niet meer. Hij is nu van de duisternis. Goed. Ga mee naar Malachi 4. Malachi 4. De morgenster. Voor de een zal de morgenster een zegen zijn. En voor de ander zal de morgenster een angst zijn. Ja, wat we net hebben gelezen. Dat God gaat hun vergelden naar hun werken. Dat is ook wat je in openbaring leest. Ziet en valt op ons bergen. Ja, want de toorn van het lam is gekomen. En wie kan bestaan voor hem? En dan gaan ze de spelonk in en ze bekeren zich niet, maar ze zijn wel doodsbenauwd voor de toorn van het lam. Nou kijk, hier heb je de dag. Peter zegt, totdat de dag op hè, kijk in het woord, in die duistere plaat, ja, kijk, de dag komt. Malachi 4, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal hen in vlam zetten, zegt de Heer, der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. Nou, dat is duidelijk de toorn van God. Ja? Een verterend vuur. Ulieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Hier zie je, dat is wel apart, hè, dat hier de zon der gerechtigheid opgaat. We hebben het over de morgenster. Nou, de morgenster, de ster. Christus, de morgenster is een ster. De zon is ook een ster. Ja? En we weten hoe heet die zon kan zijn. Hè? Nou, je ziet hier in vers 1. Is de zon die de ongelovigen verbrandt. In de vers 2. De zon der gerechtigheid. De morgenster, de blinkende morgenster. Voor hun is hij degene die de gelovigen geneest. En ze zullen toenemen als meskalveren. Nou, dat betekent dat het is voorspoed, ja. En dat is wat hij daarover zegt. Dus ja, als je kijkt naar het woord, die duisternis en de opgang en dat de dag, nadert en dat hij in 2 Petrus zegt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten, dat is die verwachting, die neemt alleen maar toe, en die dag zal aanlichten en die morgenster zal in uw hart opgaan, maar hij is ook de zon der gerechtigheid, de ster die de vijanden zal vernietigen. En zij hebben dus die verwachting. Nou, als je dan bijvoorbeeld denkt aan teksten uit Matteüs in de evangelie, dat je daar leest, ook in verband met die duisternis, dat hij spreekt over, nou kijk in Matteüs 14. Je ziet hier niet constant, de Heer Jezus heeft daar natuurlijk ook over gesproken. Ja, en die heeft hun voorbereid en die heeft daar ook over gesproken. En ze zullen dat ook allemaal lezen en bestuderen zoals wij dat nu doen. Alleen dan zitten ze er middenin, Matteüs 14 vers 22. Kijk, dat is nou bijvoorbeeld zo'n, het staat er niet zomaar. Jezus wandelt op de zee. Dat is ook een beeld van de grote verdrukking. Want kijk, ze gaan dus dat schip in. En in vers 23, even kijken, vers 24. Het schip nu was midden in de zee, zijnde in de nood van de baren, want de wind was hun tegen. Nou, dat is net zoals Paulus, die had toch ook schipperen. Die zat toch ook dat in handelingen op dat schip en dat het noodweer was. En dat heeft ook een geestelijke betekenis, ja. Dat Satan, die komt in opstand natuurlijk tegen de boodschap van genade. Nou, hier zie je in de grote verdrukking, is Satan, wat doet hij? Gaat rond als een briesende leeuw. Nou ja, kijk, hier zie je het. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar ter vierde waken des nachts, zie je, dan heb je het over de nacht. Je hebt een eerste waken, een tweede waken, een derde waken en een vierde nacht waken. Dan zie je, er kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. Het vierde waken, dat is, volgens mij is dat de laatste nacht waken. En wat krijg je dan? Dan is die nacht op zijn diepst en dan komt de dageraad. En zie je, en precies op dat moment, ter vierde waken des nachts, kwam Jezus af tot hen wandelende op de zee. En de discipelen zien hem op de zee wandelende, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, zijt goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. Nou, dan zie je dat de Petrus, die vol bravoure, die stapt eruit en het gaat goed. En dan kijkt hij naar het water en dan zinkt hij weg. Maar goed, je ziet hier, als Petrus dus gered wordt in vers 32, en als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Zie je het? Dus de tweede komst van Christus. Je hebt die nacht, de dag des Heren is dikke duisternis, is donker, donker, donker. En dan, als het op zijn ergst is, dan komt Christus. En dan brengt hij de kleine kudde veilig aan land, zeg maar. Nou, kijk ook als je in 25 kijkt, hoofdstuk 25, want dat is fijn. Wie denkt aan die vijf wijzen en die vijf dwaze maagden, ja? Nou, die ga ik op zich niet uitleggen, maar het gaat er even om. Je ziet hier, dat is die vijf en de vijf wijzen en dwaze maagden. En dan zie je in vers 5, toen u de bruidegom vertoefde, werden zij alle sluimerig en vielen in slaap. Nou, wie is de bruidegom? Dat is Christus natuurlijk. Maar ze hebben lampen bij zich, ja? En het is donker. En in vers 6, en te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijze, geef ons uw olie, want onze lampen gaan uit. Nou, zei in vers 9, dat geen zins. Maar dan zie je in vers 10, als zij nu heen ging om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Je ziet hier ook weer, het is weer in die nacht, ja, en de nacht duurt lang en het wordt donker, het wordt middernacht en dan zie je, dan komt de bruidegom. Nou, degene die hem dus aanvaardt als de Messias, de gelovige overblijfsel, je ziet hier, die gaan naar binnen. En de rest? Nee, die komen er niet in. En de deur werd gesloten. En dan zie je in vers 12, hij zegt, ik ken u niet. Dat zijn allemaal heenwijzingen naar die tijd. Ik wil nog eentje, dat is dan Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. Vers 37. Ja, men past vaak teksten toe, natuurlijk voor ons op het christendom, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Het is allemaal wat na ons gebeuren gaat. En je krijgt hier ook in Lucas 12, vers 35, laat uw lendenen om God zijn en de kaarsen brandende. En zijt gij de mensen tegelijk die op hun Heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. Zalig zijn de dienstknechten, welke de Heer als hij komt, kijk, zal waakkunde vinden. Voorwaar ik zeg u dat hij zal omgorden en hen zal doen aanzitten en bijkomende zal hij hen dienen. En kijk, en zo hij komt in de tweede nacht waken en komt in de derde nacht waken en vindt hen al zo, zalig zijn dezelfde dienstknechten. Maar weet dit, dat indien de Heer des huizes geweten had in welke uren de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Gij dan zijt ook bereid. Want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. En Peter zeide tot hem, Heere, zegt gij deze gelijkenis tot ons of ook tot allen? En de Heere zeide, wie is dan de getrouwe en voorzichtige huisbezorger, die de Heer over zijn dienstboden zal zetten, om hun te rechte tijd en een bescheiden deel spijs te geven? Zalig is de dienstknecht, welke zijn Heer als hij komt, zal vinden al zodoende. Waarlijk, ik zeg u lieden dat hij hem over al zijn goederen zetten zal. Zie je hier te maken, doet handeling tot ik kom. Ja, met het evangelie. Blijf voorstaan en vertel het door, ja. Dat een leugen is. Maar indien dezelfde dienstknecht in zijn hart zou zeggen, kijk, mijn Heer vertoeft te komen en zou beginnen de knechten en de dienstmaagden te slaan en te eten en te drinken en dronken te worden, zo zal de Heer van dezelfde dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht, en te uren die hij niet weet, en hij zal hem afscheiden en zal zijn deel zetten met de ontrouwen. Nou, je ziet het, dan zie je dat weer dat verschil, hè? Want die zegt, mijn Heer vertoeft te komen. Ik denk, hij komt niet. Nee. Dus ze geloven het gewoon niet. Nou, dan zie je het resultaat. En dat is precies het tegenovergestelde, als we terug naar 2 Petrus gaan. Die zeggen niet, hij vertoeft te komen. Integendeel. Nee, integendeel. Juist door dat woord wordt die verwachting ook gesterkt. Ja, ondanks alles wat er aan de hand is. En dat ze niet verleid worden. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Totdat de dag aanlichtte en de morgenster opgaat in uw harten. Dus die dag komt, die licht aan. En hij komt. En de morgenster ligt ook op in hun hart. En dat is natuurlijk Christus. Ja. Nou, en dat is de verwachting van hun. En even kijken hoor. Ik moet even iets checken. Nou, net op. Dus ja, dat is hun verwachting. En daarom hebben ze dat woord van God hard nodig. Hoe blijft onze verwachting hoog? Ook door kennis in het woord van God. En hij staat voor de deur. Dus ja, in vers 19, dus blijf bij het woord en luister dus niet naar die valse profeten en die valse leraren die er zijn zullen. Nou, in vers 20, dit eerst wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods van de Heilige Geest gedreven zijn, hebben ze gesproken. De profetie is niet van eigen uitlegging. Het is niet zo dat degene, wij krijgen natuurlijk ook al te horen, je hebt het woord en dan vertel je over de Bijbel. Ik had van de week ook een heel gesprek met iemand, met twee mensen. En dan zie je, dat komt er uiteindelijk natuurlijk op aan, hoe is je houding tegen het woord van God? Ja, is dit echt Gods woord of niet? Hij kent het. Ja, het is door mensen geschreven en nou ja, dat soort tegenwerpingen dan. En natuurlijk Maar dat is ook zo. Maar hier staat ook heel duidelijk dat ze door de Heilige Geest gedreven zijnde. Ja? Ten opzichte van die valse profeten en valse leraars. Ja, die zijn natuurlijk niet geïnspireerd. Ja? Ten opzichte van dit woord is betrouwbaar en daar moeten ze zich helemaal op focussen. En het is niet van eigen uitlegging. Dus degene die dat geschreven hebben, die hebben ook niet zomaar wat opgeschreven. Die hebben niet zomaar wat gezegd. Daar spreekt hij vooral over, maar als we naar ons kijken, wat betreft het Bijbel bestuderen, dan is het ook zoiets van, hoe bestudeer je de Bijbel? Ja? Wat we ook doen, je ziet ook, we zoeken tekst bij tekst die de teksten ondersteunen. Maar zij hebben de schrift nodig, ze weten, het is 100% Gods woord, het is geïnspireerd. Ja? De heilige mensen Gods, die hebben het opgeschreven, nadat God het in hun oor gesproken had, en toen hebben zij het opgeschreven. Dat noemen wij inspiratie. En dus dat is, wat is inspiratie? God heeft zijn woord in menselijke woorden uitgesproken. En dat is eigenlijk, dat, weet je, als je het over de originele van de Bijbel hebt, is dat eigenlijk het origineel. Dat zijn eigenlijk de originele. Want God heeft het uitgesproken en dat was het eerste woord van God. Daarna heeft iemand, Mozes, of noem het allemaal maar op, Jesaja, David, hebben ze toen opgeschreven. Nou, dat is geïnspireerd. Laten we even naar 2 Petrus 3 vers, zeg ik niet goed, 2 Timotheus 3 vers 16 gaan. Ja. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus hier zien we, al de schrift is van God ingegeven. Heel vaak lees je dus de uitdrukking, de schrift zegt zus, de schrift zegt zo. Dus als je spreekt over de schrift, ja, dan hebben we het over het geïnspireerde van woord van God. Het is van God ingegeven. En ik heb zo vaak gehoord, ingeblazen dat het hier zou staan. Ja, net zoals dat hij bij Adam ook in de neus blies. En wat werd Adam? Een levende ziel. De schrift is niet van mensen, maar is van God ingegeven. En hij sprak tot hun en zij schraven het op. Zij schreven het op. Laten we nog één tekst en dan stop ik. En gaan we de volgende keer gaan we verder met de inspiratie. Maar ook met de bewaring van Gods woord. 2 Samuel 23. Vers 3. Nou. Ja, deze tekst heb ik eigenlijk ook in verband met dat die morgenster opgaat in uw harten. Maar ook in verband met inspiratie. Dus het komt mooi samen. Kijk, dit is een belangrijke tekst die je moet onthouden in verband met inspiratie. Die niet alleen 2 Timotheus 3 vers 16, de volgende keer gaan we meer zien. Maar je ziet hier in vers 2, zegt David, de geest des Heren heeft door mij gesproken en zijn reden is op mijn tong geweest. En de volgende keer gaan we ook teksten zien, dat je ziet dat David sprak door de Heilige Geest. Dus de auteur van dit woord wat je voor je hebt, dat is de Heilige Geest. En dat zegt 2 Petrus ook, hè? De Heilige Meester Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde. Nou, je ziet het hier, hè? Het is de Geest des Heren die door de mond van David sprak. En zijn is de reden van Jehovah die op zijn tong was. En zie je, de God Israëls heeft gezegd, de rotssteen Israëls heeft tot mij gesproken. Er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardig en heerser in de vrezen Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat. De morgens, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans naar de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Dat gebeurt, ja, als het geregend heeft, dan zie je de grasscheutjes komen op de grond. Ze krijgen het water en het groeit op. Maar je ziet hier, de God heeft tot hem gesproken, ja. En wat zie je wat er gebeurt, zegt David. En hij zal zijn gelijk het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat. Nou, dat vond ik wel mooi in verband met 2 Petrus, dat hij zegt, de morgenster gaat op in uw harten. Nou, wie kent dat niet? Ja, als je de Bijbel leest. Want als we de Bijbel lezen, en je leest over Christus. Ik had van de week gesprekken met mensen, en dan gaat het heel veel over de dingen eromheen eigenlijk. Over de liedjes die ze zongen daar, en de ene man, die man die wilde eigenlijk niks meer mee te maken hebben. En die mevrouw eigenlijk, die hing als het ware aan mijn lippen, kon ik veel vertellen. Die was... Er kwamen allemaal dingen weer naar boven. En ja, dat je dan dus met de Bijbel bezig bent en veel leest, dat, ja, dat kennen zij dan eigenlijk niet. Dus dan weet je, ja, zit dat licht dan wel in je hart, ja? Want als je natuurlijk vervuld bent met het woord van God, met zijn geest, ja, het is ook door zijn geest dat je natuurlijk ook verlangen hebt om naar het woord, om het woord te lezen. En dan zie je toch telkens weer, als je de Bijbel leest, overal, ja? Als ze de Bijbel lezen en ze namen tot zich, dan gingen ze met blijdschap gingen ze weer verder. Nou, telkens weer, ja, want als wij natuurlijk de Bijbel lezen, natuurlijk, ik lees de hele Bijbel. Ik lees ook het Oude Testament. Maar als ik echt, als ik in de brief van Paulus lees, wat zegt hij dan? Dan zie je in de spiegel en dan worden wij veranderd naar zijn beeld. Ja? Dus wij lezen... In de brief van Paulus, over wat Christus allemaal voor mij aan het kruis gedaan heeft, toch? Nou ja, en dan kan je maar één ding, daar word je alleen maar blij van. Ja, telkens weer. En de verwachting blijft levend. En je verlangen dat hij maar mag komen om bij hem te zijn. En zolang hij wegblijft, dat wij verwachten met lijdzaamheid. Nou, nogmaals, bij hun, dat die morgenster opgaat in hun harten, de morgenster zal komen... En hij komt natuurlijk aan het eind van de duisternis als de dageraad komt. En daar zien ze vol verlangen naar uit. Nou, de volgende keer gaan we verder spreken over vers 21. Over de inspiratie en de bewaring van Gods woord. En dan zien we ook dat de Bijbel, dat die af is. Ik had ook een gesprek van de week met die mensen en die zeiden ja, we hadden het ook nog even over de islam en dat soort dingen. En ik zei, ja, maar goed, de Bijbel, ik kan vanuit de Bijbel gewoon aantonen dat die al af was. Hè? En dat was 600 jaar voordat de islam kwam. De profetie, dat was af. En de verborgenheid was ook af. Dus die Bijbel die je nu hebt, was af ten tijde toen Paulus de laatste punt zette. En sindsdien hebben wij het complete woord van God geïnspireerd, bewaard en... Daar staat alles in wat je nodig hebt. En het werkt als je het recht snijdt. En dat weten we ook met dit. Dat we weten dat... Heeft hij het over profetie. Het profetische woord. En dan weet je automatisch dat hij spreekt over de tijd. Niet van het lichaam van Christus. Maar straks in de toekomst. En wie weet hoe lang het zal duren. Maar wij snijden het woord waar het recht. En blijven bij de brief van de apostel Paulus. Maar we lezen ook de rest van de Bijbel. Maar in het licht van de brief van Paulus. Waardoor je nu ook dit... Ja, het een plaats weet te geven. En dat is ook die combinatie van de verborgenheid wat ons natuurlijk sterkt. Samen met het begrijpen van het profetisch woord worden we natuurlijk toch daardoor bekrachtigd. En dat is iets geweldigs. Nou ja, goed, het is een beetje allemaal anders gelopen vanavond door dat gedoe. Maar nou, ik hoop toch dat jullie toch een beetje toch genoten hebben van Gods woord. En ook weer meer zicht hebben gekregen. Op wat God in de toekomst met zijn volk gaat doen. Dus laten we eindigen in gebed. Vader, ik wil u danken. Danken voor alles. Ik weet één ding. Uw woord is vast en zeker. En u laat niets van het werk uw handen vallen. En alles wat u gezegd heeft, dat gaat u ook doen en gaat ook gebeuren. Vader, dank u wel dat we dit mogen zien. Ik bid ook, Vader, dat we, hoewel het soms met het profetische woord niet altijd makkelijk is, maar dat we dan toch... mogen gaan begrijpen, meer en meer, hoe het in de toekomst zal gaan, maar vooral ook in de tijd waarin wij nu leven, Vader. En dat we dat ook aan de mensen kunnen vertellen, de hoop die in ons leeft, en ook die hoop die wij hebben, dat u ons eenmaal zal komen halen, en ook de hoop die ons vandaag ook de kracht geeft, Vader, ook in de moeilijke omstandigheden. En daar willen we u ook voor danken, Vader, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het kijken, en... Word gesterkt in de genade en allemaal tot de volgende keer. Tot ziens.